Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. De te zingen psalmen, psalm 98 vers 4. Psalm 68 vers 1 en 2. Psalm 5 vers 1 en 3. Psalm 69 vers 14. Het te lezen schriftgedeelte 1 Petrus 4. De te zingen psalmen, psalm 98 vers 4, psalm 68 vers 1 en 2, psalm 5 vers 1 en 3, psalm 69 vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in dit avonduur in luisteren en in spreken beide in de namen des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwiglijk leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Vrienden, gemeente, we zetten deze bijeenkomst, waarin een tijdrede voor de SGP gehouden zal worden voort, door met elkander te zingen het laatste vers van psalm 98. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid, het vierde vers van de 98ste psalm. Thank you. gemeente, de schriftlezing voor dit avonduur vindt u in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan bijzonder het vierde hoofdstuk. Wij noemden nu als schriftlezing 1 Petrus 4.
Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God den tijd die overig is in het vlees te leven. Want er is ons genoeg dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitschieting der overdadigheid en u te lasteren, dewelke zulken rekenschap geven diegenen die bereid staan om te oordelen de levenden en de doden. Want waar daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral het vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zij het herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Uniegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der mens menigelij genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreek als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om den naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in dezelfde delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardigen nauwelijks zalig worden, waar zal de goddeloos en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als den getrouwe schepper bevelen met weldoen.
Wij zingen samen gemeente uit de 68ste psalm, de versen 1 en 2... Onder het zingen wordt er eenmaal gecollecteerd. Collect is bestemd voor onze stadkundige gereformeerde partij. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen van de 68ste psalm, de versen 1 en 2. medereizigers naar de eeuwigheid, gevraagd door de mannen en broeders van de plaatselijke SGP hier van Friezeveen en wellicht ook wat uit de omgeving, om een tijdwoord in uw midden te houden, willen we met zeren hulp proberen om iets te zeggen van het zevende vers van het u voorgelezen 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 vers 7, daar lezen we het woord Gods en het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden en het verband Petrus' boodschap in een bange tijd. Willen u eerst wijzen op een geadresseerde boodschap, vervolgens op een ernstige boodschap, ten derde bij een onderwijzende boodschap, en tenslotte bij een vermanende boodschap. Dus Petrus' boodschap in een bange tijd, ik hoop u dat straks uit te leggen. We schrijven bij dit thema een viertal punten. We letten eerst op een geadresseerde boodschap. Ik wil eerst iets zeggen tot wie de apostel deze woorden spreekt. In de tweede plaats staan we stil bij een ernstvolle boodschap, onze tekst zegt, en het einde aller dingen is nabij. In de derde plaats bij een onderwijzende boodschap, zijt dan nuchteren, en tenslotte bij een vermanende boodschap, en waakt in de gebeden. En dan geven de Heer ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn Heilige Geest. Geliefde toehoorders, vanavond een tekst uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus. Wellicht verkeert hij bij het opstellen van deze brief in Rome. In het laatste hoofdstuk wel genoemd in vers 13, Babylon. Deze brief, wellicht geschreven rond het jaar 263, heeft de apostel gedicteerd en wordt door Silvanus, een getrouwe broeder, elders wordt hij ook wel Silas genoemd, opgeschreven. En vervolgens, gemeente, wordt hij dan, en daar heb u onze eerste gedachte, vervolgens wordt die boodschap dan in een bange tijd gericht aan wie? Want het is een geadresseerde boodschap. Wel, dan moeten we terug naar het eerste hoofdstuk. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen. En bij dat woordje vreemdelingengemeente geven onze kanttekenaren een mooie uitleg. Ze zeggen, en ik citeer nu, hierdoor verstaan we de Joden die in de landen van Azië lang tevoren verstrooid geweest waren, die wel vreemdelingen waren, maar onder dezelfde volken woonden. Deze mensen die zijn ook op de Pinksterdag in grote getale gekomen naar Jeruzalem. Kanttekening legt nog uit dat waarschijnlijk die mensen die gekomen zijn ten tijde van de wegvoering naar Babel. Anderen tekenen dat deze mensen daar zijn komen wonen, Joden, In de tijd van de witte bladzijde van de schrift, die 400 jaren, waarin onder andere Antiochus Epiphanes op een verschrikkelijke wijze het Joodse volk heeft vervolgd. Die mensen hadden daar hun plaats gekregen, al bleven ze vreemdeling. En het waren deze mensen uit Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, die ook stonden onder de prediking van Petrus. Misschien is u het nog nooit opgevallen, maar als in Handelingen 2 beschrijft wie de hoorders zijn die onder de prediking van Petrus staan, dan moet het u wel opvallen vanavond dat dat dezelfde zijn wie in namen hier genoemd worden. Dat waren mensen uit Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië. Gemeente, onze kanttekening zegt zo heel eenvoudig: Paulus schrijft aan deze vreemdelingen een brief, nadat zij te huis zijn gekeerd, toen ze onder de prediking van Petrus en andere apostelen bekeerd zijn geworden. En nu leven ze daar in grote zwarigheid. Niet het minst, zeggen onze kanttekenaren, vanwege de wettische Joden. Petrus woord in een bange tijd. Gericht, gemeente, onze eerste gedachte vanavond, hè, aan vreemdelingen. Een geadresseerde boodschap. Mensen die daar met hun families al eeuwen woonden en van wie er ook op de grote Pinksterdag onder de prediking van Petrus zijn stilgezet. En tot hen schrijft een apostel vanavond het woord van onze tekst. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden. Wat zijn dat voor mensen? Dat wil ik u graag in mijn eerste gedachte nog tekenen. Niet uitgebreid, maar wel tot onderzoek, omdat het ook vanavond de vraag is of u een vreemdeling bent. Waar kon je die vreemdelingen nou aan herkennen? Ik ga natuurlijk niet alle teksten uit de Petrusbrief met u behandelen, maar zullen we eens beginnen bij een van de laatste versjes van het eerste hoofdstuk. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad. Gemeente, zo heel eenvoudig zegt Petrus tegen die mensen: dat is nou gebeurd in je leven. Het onvergankelijke zaad. Dat is het woord van God, hè? Wij zaaien op deze aarde vergankelijk zaad. Daar komen bloemen uit de voorschijn, groenten uit de voorschijn. Petrus zegt: u bent niet bezaaid met vergankelijk zaad. Maar wedergeboorte is een zaak die vloeit voort uit onvergankelijk zaad. Je zou het zelfs nog teder mogen zeggen, gemeente. Niet uit vergankelijk zaad. Petrus, zo leggen onze kanttekenaren uit, zegt: vergankelijk zaad heeft gediend voor uw eerste geboorte. Maar het gaat vanavond over onvergankelijk zaad, wet en evangelie, wat de Heilige Geest gebruikt heeft tot de wedergeboorte. gemeente Petrus begint. Waar het in ons leven ook mee beginnen moet. Wil het wel met ons zijn op reis naar de eeuwigheid. Met een wonder. Want zoals het een wonder is dat uit natuurlijk zaad leven voortkomt. Dat beleidt u toch nog steeds. Dat kinderzegen een wonder is. Zo is het ook een wonder als uit onvergankelijk zaad. Het zaad van het woord van God. Geestelijk leven in de ziel wordt ontvangen. Petrus heeft ook gezegd wat de bron ervan is. Dat is hij eigenlijk al gelijk gaan doen in de eerste verse van hoofdstuk 1. Hij heeft gezegd, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. En dan blikt een apostel Petrus gemeente een ogenblik terug naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar hebben de ingewanden van God, van een drie-enige God, gerommeld van barmhartigheid. En hij heeft een volk verkoren tot de zaligheid. En daar heeft hij er ook van getrokken onder de Pinksterprediking van Petrus. En die mensengemeente die daar nu woonden in de verstrooiing, die wederom geboren waren. Die mensen waren niet alleen natuurlijke vreemdelingen, maar ook geestelijke vreemdelingen. En nou kom ik met een vraag naar u. Hè. We zijn voor een tijdwoord. Nou, dat is wel het allerbelangrijkste van tijdwoord. Of u bereid bent. Want de tijd is kort. Dan zal ik in mijn tweede gedachte met u overdenken. Het einde aller dingen is nabij. Maar nou de vraag, bent u bereid? Weet u ook van dat geheim? Die zijt wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Door het eeuwig blijvende woord van God. U zegt, daar gaan we strijd over. Mag ik u dan nog op iets anders wijzen? Wat een apostel ook zo heel eerbiedig en eenvoudig schrijft van die vreemdelingen daar in de verstrooiing. Hij zegt in het volgende hoofdstuk, en als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Gemeente, hoe kun je nou weten of je een vreemdeling bent op aarde in geestelijk opzicht? Nou, heel eenvoudig zegt Petrus, dan bij begeerig geworden naar de redelijke, onvervalste melk. En onze kanttekening is daar heel eenvoudig over. Hij zegt, je mag het ook vertalen met woordelijke melk. Dat is Gods woord. En dat een apostel erbij zet, onvervalste melk, dat doet hij daartoe. Omdat gelijk zuivere melk het rechte voedsel geeft, alzo ook het woord Gods dat onvervalst is, door de kracht van Gods geest zorgt voor gezonde geestelijke kinderen. Ik zeg vanavond niet dat u, dat u bijvoorbeeld al kritisch moet zijn als u een leraar gaat beluisteren. Ik zeg niet vanavond dat u kittelachtig moet zijn van gehoor om u een leraar op te gaderen naar uw eigen zin. Ik zeg vanavond wel, hier kun je die nieuwgeboren kindertjes aan herkennen. die hebben smaak gekregen van het woord van God. En die gaan opluisteren of het zuiver is. En daar wordt ze het om te doen. Gemeenten, die willen niet bedrogen worden. Ze hebben zich 10, 20, 30, 60 jaar laten bedriegen. En toen God er blinde zielsogen opende, toen is er één ding in hun leven waar geworden. Wat? Dat ze de God der waarheid in zijn deugden hebben leren kennen. En toen is er één begeerd in de hart geboren om waar te mogen worden voor God. En om eerlijk behandeld te worden op reis naar de allesbeslissende en nimmer eindigende eeuwigheid. Dat is ook een tijdwoord. Want er worden er duizenden bedrogen. En ik vrees dat er vanavond misschien onder u ook wel zitten die zich heimelijk laten bedriegen. Voor die allesbeslissende eeuwigheid. Omdat u een hoop hebt voor het sterven. Van hout, hooi en stoppelen. Dat zal vergaan. Ben u nou een ziel die hongert en dorst naar de redelijke, onvervalste melk? En vooral gemeente, en daar sluit ik mee af, zou natuurlijk veel meer van te zeggen zijn, maar vooral om door die redelijke, onvervalste melk te mogen opwassen. Weet je wat er achter dat woordje opwassen te ligt, gemeente? Gods ware volk is niet bekeerd. Gods ware volk heeft het niet in bezit. Gods ware volk, die is niet afbekeerd op deze aarde. Gods ware volk kan het niet doen. Met deze weldaad, met die genade, of met een tekst of een vers. Maar daar kun je het ware volk aan herkennen, lieve hoorders. Die staan nou altijd naar opwas. En die gaan zo menigmaal als een ongelukkige buitenstaander. Die gaan zo vaak niet met hun bezit, maar met hun gemis weer de kerk uit. En die doorleven iets van die noodzakelijke opwas die zijn kern heeft in het komen tot die levende steen. Niemand minder dan Christus, waarvan de apostel in de tweede brief zegt: en was dan op in de genade en kennis van den Heere Jezus Christus. In zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. Door Christus. Bij dat tere vaderlijke. En uit Christus de geest die verzekert en verzegelt. U voelt wel. Dat zijn geen mensen die op aarde afbekeerd zijn. Maar die blijven als hongerige, dorstige zielen. Met een ontzaglijke strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Hongerend en dorstend tot hun laatste ademsnik toe. Zeg, nu ook zo'n vreemdeling. Als mijn eerste gedachte de boodschap heeft een adres. Dat wil niet zeggen als u vanavond uw leven bij deze mensen niet verklaard vindt. Dat u dan nou het volgende stuk van de preek maar niet luisteren moet. Dan moet u misschien wel dubbel luisteren. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente. Het woord wat een apostel hier spreekt, is een woord tot de vreemdelingen. Die wedergeboren zijn door het Godswonder. En die in een weg van sterven geleid zijn tot die steenrots Jezus Christus. en wier hart altijd weer hunkert als schuldig, vuil, walgelijk en rechteloos, zeker als Gods heilige recht de ziel te neerdrukt en de betaling geëist wordt naar die gezegende opwas in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Hoe dat allemaal toegaat, dan zou ik een vrije stof moeten nemen. Eén ding, in de weg van de strijd en in de weg van sterven. Wat zegt een apostel nu tot deze mensen die veel strijd hebben, voornamelijk van de godsdienst en van de vrome fariseeën? Hij zegt in vers 7, en het einde aller dingen is nabij. Een ernstige boodschap. Gemeente, het einde aller dingen is nabij. In de eerste plaats mag u dat zo uitleggen, dat een apostel Petrus zegt, we leven in de laatste bedeling. Weet u wat dat betekent? Dat heb u vroeger op catechisatie geleerd, hè? Als het over het genadeverbond ging, dan waren er 4 bedelingen. Je had van Adam tot Abraham de particuliere bedeling. Dan bekeerde de Heere mensen zo heel persoonlijk, zonder rekening te houden met een familie of met een geslacht of met een volk. Particulier, heel persoonlijk. Nadat Abraham door de Heere was verkoren en de Heer in Genesis 17 zijn verbond met hem oprichtte, werd de particuliere bedeling een patriarchale bedeling. God verheerlijkte zijn genade in de lijn van de patriarchen Abraham, Isaac, Jacob, zijn 12 zonen. En wanneer dat grote volk, de nakomelingen van die 12 zonen, wanneer die uiteindelijk liggen bij de Sinaï in de woestijn, gaat de particuliere bedeling van het genadeverbond over op de nationale bedeling. En gaat de Heere zijn genadewerk verheerlijken onder het volk van Israël. Zo wou hij met geen volkeren handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En op de grote Pinksterdag, gemeente, is de laatste bedeling aangebroken waarin wij ook nu leven. Dat is de kerkelijke bedeling waarin de Heere, daar waar hij zijn gemeente bouwt, wereldwijd ook zijn koninkrijk vergadert. Van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde. En in de eerste plaats, gemeente, mag u dat woordje, het einde aller dingen is nabij, zo verklaren, na deze bedeling komt er geen bedeling meer op aarde. De tijd tussen de Pinksterdag en de wederkomst is de laatste bedeling. Daar ligt al iets van klem in, lieve hoorders. Want na deze bedeling zal de tijd overgaan in de eeuwigheid. En dat mag ons vanavond wel met ernst doen beseffen, een ernstige boodschap voor ons allemaal. Het zal hier haast zijn gedaan. Onze kinderen leven in de tijd waarvan de dichter zingt, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Maar wij zijn dan ook wel degenen op wie de einden der eeuwen rusten. En het einde aller dingen is nabij. En als u vanavond vraagt, waar kun je die tijd aan kennen? Dan moet u eens luisteren wat onze kanttekening zegt. Wij moeten op onze hoede zijn, omdat het laatste oordeel ons in deze laatste tijd niet overvallen, gelijk de zondvloed de eerste wereld overviel. En als u dan wil weten wat de tijd was voor de eerste vloed, voor de eerste ondergang van deze wereld, dan is dat een tijd gemeend, en ik ga daar vanavond niet breed op in, maar dan is dat een tijd waar Christus tegen zijn jongeren van gezegd heeft dat het de tijd was waarin vele valse christenen en vele valse profeten zullen opstaan. Dan is dat de tijd dat als in de dagen van Noach men at en dronk, men trouwde, men ten huwelijk uitgaf. Dan is dat de tijd, gemeente, waar Christus van gezegd heeft, waarin de mensen zullen worden verleid, waarin vele verschrikkingen zullen plaatsvinden, waarin de verdrukking al meer toeneemt en waarin de verkilling onder de mensen al meer zichtbaar wordt, ook in de kerk. En als u vanavond een tijdwoord wil hebben, gemeente, dan hebt u het hier. En het einde aller dingen is nabij. Want u mag dat woordje en het einde aller dingen is nabij ook vertalen met namelijk van deze wereld. En daarom spreekt een apostel ook over het onverhoeds komen van Christus op de wolken des hemels. Het einde aller dingen is nabij. Mag ik u die vier woordjes dan kort verklaren? En Jezus zeide tot hen: ziet dat niemand u verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen er velen verleiden. Gemeente, dat is de tijd die wij vanavond beleven, dat er op godsdienstig gebied allerlei roepen uitgaan. Dat vele mensen betoverd worden. Dat mensen de naam van Christus in hun mond nemen. Dat ze een zaligmaker preken buitenom verloren gaan. En buiten om het buigen onder het heilige recht van God. Dat is de tijd, gemeente, die we samen beleven, waarin er vele aanvallen gedaan worden op de zuivere prediking van de drie stukken, zoals onze catechismus verwoordt. Dat is de tijd, gemeente, waarin de zuiverheid van het genadeverbond, waarin tweeënlei kinderen des verbonds op de erven van het genadeverbond gevonden worden, en alleen Gods gemeente door wederbarende genade en inlijving in Christus de ware bondelingen zijn. En dat gaat geen kerk voorbij verdoezeld wordt, aangevallen wordt en betwist wordt. En het einde aller dingen is nabij. En als het ooit nodig is, gemeente, om bereid te zijn opdat de dag van Christus wederkomst u niet net als de eerste wereld onverwacht zal overvallen, dan is het vanavond wanneer Christus wenende staat, zoals hij eenmaal stond voor Jeruzalem. Och, of ge bekend het, wat in deze uw dag tot uw eeuwige vrede is dienende. Verleiding, verschrikking. En ge zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En al deze dingen moeten geschieden. Het einde is nog niet. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Hongersnoden en pestilentiën. Aardbevingen op verscheidene plaatsen. Gemeente, daar hebt u de verschrikking. Nu hoeft de krant maar open te slaan. U hoeft het nieuws maar te volgen, zelfs van de laatste dagen. En u ziet heel eenvoudig, denkend aan het coronavirus van de laatste 2 jaren, dat het einde aller dingen nabij is. Ja, ze zullen u overleveren in verdrukking en u doden. En wij worden nog niet overgeleverd, gemeente, dat is waar. We worden nog niet gedood, dat is ook waar. We worden wel aan de kant van de samenleving gedrukt. En het getuigenis van Gods woord wordt wel in alle stilte monddood gemaakt. En daar heb u iets van de eindtijd. We zouden dat met vele voorbeelden kunnen duidelijk maken. De mannen van de SGP weten daar ook van. En in de vergaderzalen van ons land worden ze niet doodgeslagen. Maar is er wel verdrukking, hoon, gespot, gelach. En het einde aller dingen is nabij. Hij komt om de aarde te richten. En het laatste waar onze vaderen van spreken, dat is dat de liefde van velen zal verkouden. Een tijd vol van verkilling. En als er ooit een tijd is waarin het individualisme hand over hand toeneemt, de liefde in de huwelijken en in de gezinnen verkeelt en verkoelt, het echtscheidingspercentage ook in onze kringen toeneemt, waarin kinderen bij tienduizenden vermoord worden en oude mensen een zachte dood sterven, puur uit verkilling omdat het ons niet meer uitkomt om ze langer te verzorgen, dan is het waar wat een apostel zegt en het einde aller dingen is nabij. En daarom, gemeente, vanavond in dit tijdwoord, zegt een apostel, zijt nuchteren en waakt in de gebeden. En nou zegt hij dat vanavond in de eerste plaats tegen zijn kinderen. Maar daar ligt vanavond ook een onderwijzende boodschap en een vermanende boodschap in voor ons allemaal. En dat brengt me bij mijn derde en bij mijn vierde gedachte. Ik ga daar eerst met u van zingen als het over het gebed gaat uit Psalm 5. Daarvan het eerste en het derde vers. En ik wil de organist vragen of hij zo lang wil spelen totdat ik weer terug ben. Omdat ik even dat nodig heb om van de kansel af te gaan. Psalm 5. De versen 1 en 3 met een naspel totdat ik terug ben. We lezen in onze tekst, gemeente, en het einde aller dingen is nabij. We hebben nu getekend het adres van die boodschap. We hebben nu de ernst van die boodschap getekend. Vooral in het licht dat het laatste oordeel u niet overvallen. Gelijk de zondvloed de eerste wereld overviel. En daarom laat de Heer u vanavond waarschuwen. En hij zegt: het einde aller dingen is nabij. Er zit ook iets troostvols in voor Gods kinderen. De apostel die heeft in deze zendbrief de vreemdelingen voor ogen. En hij mag deze vreemdelingen ook vooral troosten. En ik zou mijn tweede gedachte met u willen afsluiten met de vraag. En het einde aller dingen is nabij. Is dat voor u een troostwoord? Of een woord van verschrikking? Het is bedoeld als een troostwoord. Het is als het ware of de apostel tegen die vreemdelingen zegt, die daar aan alle kanten benauwd worden. In een seculiere maatschappij, maar vooral ook door de godsdienst. Het is alsof de apostel Petrus zegt, mijn kinderen, kinderen des Heren, het is maar een verdrukking van 10 dagen. Het gaat wel door veel strijd, door veel aanvechtingen en door veel nood, maar grijp eens een ogenblik moed. Het einde aller dingen is nabij. En mijn geliefde medereizigers naar de eeuwigheid. En wanneer dat nou geen troostwoord voor u is. Zul u dan bedenken. Zoals Noach 120 jaar. De prediking van een open ark. Waar ruimte was voor de grootste der zondaren. Zoals Mozes 120 jaar de bediening der verzoening op een oud-testamentische wijze heeft gepredikt. Hij wordt genoemd de prediker der gerechtigheid. Zo, mijn geliefde orders. Nee, geen 120 jaar, want zo oud worden we niet meer. Maar al de jaren van uw leven wil de Heere nog van die Noach schenken, die u de boodschap doen horen dat er ontkoming is voor de grootste der zondaren in die meerdere ark, in het bloed der verzoening. En weet u wat zo aangrijpend is? Hebben we al die dingen gehoord en het einde aller dingen is nabij. Verleiding, verschrikking, verdrukking, verkilling. Een tijdwoord, ja. Maar weet je wat nou het alleraangrijpendste is? Toen die dag onverwachts, ze waren er 120 jaar voor gewaarschuwd. Maar toen die dag hen onverwachts overviel, zoals de kanttekening schrijft. Toen is het alleraangrijpendste geweest dat het water viel. En dat ze zich hebben vastgegrepen aan de ark. Maar dat ze het enige middel ter redding hebben veracht. En weet u wat de hel in de hel zal uitmaken, lieve hoorders? Die verleidingen, die verschrikkingen, die verdrukkingen, die verkilling. Uw zonde, uw schuld, uw overtredingen, het zal alles waar zijn. Maar het zwaarste zal voor ons zijn. Als we de weg ter zaligheid aangewezen hebben gekregen. Als de aanbieding van de genade ook vanavond aan uw ziel is gedaan. En dat om eigen schuld verloren gaat. En daarom zegt vanavond in dit tijdwoord. Die grote profeet. Die vanavond een dienaar zendt, met al het gebrek en met al het tekort en in de zwakheid van ons lichaam, maar hij zegt het toch met klem. En het einde aller dingen is nabij. Ziet dan toe dat gedien die spreekt niet veracht, opdat het laatste oordeel u niet zal overvallen, gelijk de zondvloed de eerste wereld overviel. En in dat licht zegt Christus: zijt dan nuchteren door middel van zijn knecht. Gemeente, de apostel die moet een onderwijzende boodschap brengen. De boodschap van iemand die nuchter moet zijn. Gemeente, als iemand niet nuchter is, gaan we daar eerst eens naar kijken. Als iemand niet nuchter is, als iemand te veel gedronken heeft, als verborgen dronkenschap ons deel is, gemeente, dan begeven we ons soms in groot gevaar. Denk alleen maar op de weg. Wat zijn er een dronken mensen die op de weg de grootste ongelukken krijgen? Wat kan een mens in zijn dronkenschap vreemde, rare, zondige, verkeerde dingen zeggen? En wat kunnen we in onze dronkenschap dingen doen waar we later ontzaglijk veel spijt van hebben? En waarvan geldt: een ogenblik van onbedachtzaamheid maakt dat mijn jaren schrijt. Ik zou het vanavond gewoon ook letterlijk tegen die jonge lui willen zeggen. Ik weet niet hoe dat hier in Friezenveen is. In Genemuiden is er een groep jongeren. En die zijn heel vaak niet nuchter. En dat geeft heel veel ellende. Misschien ben u wel een vader die te veel drinkt. Een verborgen drinker als moeder. Ik zou willen zeggen, dan moet u daar letterlijk hulp voor zoeken. Jongelui. Nee, het is niet zo dat je zegt, dat kan de eerste 5 jaar wel en daarna komt het weer goed. Ja, dat zal waar zijn bij sommige mensen. Maar er zijn ook mensen bij wie het nooit meer goed gekomen is. En die ontnuchterd zijn geworden in de hel. Dat is heel aangrijpend. Dus er is een letterlijke waarschuwing. Maar er is vanavond ook een geestelijke waarschuwing. In dit onderwijzende woord, een onderwijzende boodschap. Zijt dan nuchteren. Gemeente, een mens in zijn doodstaat is niet nuchter. Maar zoals die man op de weg niet beseft in welk groot gevaar hij zich begeeft als hij dronken achter het stuur gaat zitten, want hij denkt dat hij alles kan. Zo, gemeente, is een mens in zijn doodstaat. En we denken dat het mee zal vallen met de hel, en we denken dat het mee zal vallen met Gods toorn. En we denken dat het mee zal vallen met het oordeel van God. En we zijn blind voor de prediking van het evangelie. Voor de lokstem van vrije genade. De boodschap: bekeert u, bekeert u. Die leggen we gedurig naast ons neer. Ja, gemeente, als we niet nuchter zijn, wat is een mens dan in zijn doodstaat? Tot de verschrikkelijkste woorden, de verschrikkelijkste gedachten en de verschrikkelijkste daden in staat. En als u het vanavond over een tijdwoord hebt, dan denken wij zo vaak dat het moet gaan over allerlei mensen in de wereld. Hè? En dat we 10 keer oog en acht moeten roepen ons over onze overheid en die is zo goddeloos. Maar lieve mensen, het is vanavond een woord voor u en voor mij, voor jullie. Zijt dan nuchteren. Alsof de Heere vanavond zegt: zo gij mijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Het zal toch zo vreselijk zijn als op die jongste dag, net als die mensen bij de ondergang van de eerste wereld, ontnuchterd zullen worden. en dat het dan voor eeuwig te laat zou zijn. En daarom, gemeente, in dit onderwijzende woord roept de Heer ons ook vanavond nog toe. Vriendelijk en welmenend, verlaat de slechtigheden en leef. Doorzoek me, toets me gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Maar, zegt u, het was toch een woord tot Gods kinderen. Hoe zit dat nou? Zijn Gods kinderen dan ook niet altijd nuchter? Zijt dan nuchteren. Gemeente, ik las bij een verklaarde die zei: Gods kinderen zijn zo vaak beneveld door het ongeloof. En dan verdenken ze de Heere in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn almacht. En als ze dan in strijd hun weg moeten gaan, als het dan donker is, als het dan bestreden ligt, als dan die oude mens van binnen zo op de troon zit, als dan wereld, duivel en zonde zo tekeer gaan, geliefde hoorders, dan kunnen Gods kinderen het zo ontbreken dat ze niet nuchter zijn, maar dat ze de Heere verdenken. Dat ze vergeten dat de Heere tot zijn kinderen heeft gezegd: en zie, ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat de Heere tot zijn kinderen heeft gezegd: ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom zijt ge ook, kinderen Jacobs, niet verteerd. Dan zien ze zo weinig van wat er staat in vers 13, wat de broeder ook voorlas: maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Het is toch een troostwoord wat er vanavond gesproken wordt. De apostel die wil Gods kinderen troosten. Hij zegt: zijt nou nuchteren. Merk nou eens op wat de Heere gezegd heeft. Zie nou eens op dat woord van zijn liefde. Zie nou eens op dat woord van zijn trouw. Zie nou eens op dat woord van zijn genade. O, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En dat is niet alleen nodig als we onbekeerd zijn. Maar het is vanavond een onderwijzend woord voor Gods kinderen. In een bange en in een benauwde tijd wil de Heere zijn kinderen oproepen om nuchter te zijn. Om opmerkzaam te zijn. Opmerkzaam op de tekenen. Opmerkzaam op Gods zorg. Opmerkzaam op Gods trouw. Opmerkzaam, kinderen des Heeren, dat het de goede kant op gaat. En dat dat woord en het einde aller dingen is nabij. Vanavond een boodschap is om u toe te roepen: houd dan een weinig moed. Het zal niet lang meer duren. Of ge zult mogen zijn op die plaats waar geen inwoner meer zal zeggen: ik ben ziek. Het zal nog een korte reis zijn. En dan zult ge mogen aandoen waar we van zongen. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd, waar zij hun wens verkrijgen. Zijt dan nuchter. En gemeente, dan zegt een apostel er tenslotte bij, en daar heb je een vermanende boodschap: wat is dan de weg waarin de Heere zijn kinderen nuchter maakt? Wat is dan de weg, gemeente, waarin de Heere ons opmerkzaam maakt dat het einde aller dingen nabij is? En dan staat er zoiets heel eenvoudigs: en waakt in de gebeden. Wat we net gezongen hebben met de tussenzang. om die oprechte boezemzuchten te slaken. Waakt en bidt. Heeft Christus dat niet gezegd tegen zijn discipelen in Gethsemane's hof? Was dat niet de boodschap die Christus heeft gezegd in Matteüs 24? Als u weet dat vannacht er een dief komt in uw woning, dan gaat u niet slapen. En dan gaat u waken. Is er een andere boodschap als de zonde zo bij ons aan de deur ligt? En die ligt er elke dag. Dat de Heere zegt, waakt en bidt. En was het niet de grootste verschrikking voor die vijf dwaze maagden, dat ze niet biddende en wakende werden bevonden. En toen de bruidegom kwam, het beeld van de tweede komst van Christus, de ondergang van de tweede wereld, was het niet het aangrijpende dat Heer de dwaze maagden slapende vond en dat de deur voor hen voor eeuwig dicht ging. Gemeente, ik las ergens, iemand die echt bidt, slaapt niet. En daartegenover, wat moeten we ons met schaamte soms zeggen dat we bidden in slaap zijn gevallen. En wat zijn er een gebeden die we half slapend uitspreken. En dat noemen wij dan bidden. Waar niet het minste waken bij gevonden wordt. En daarom is dit een boodschap voor ons allemaal. Waakt en bid. Maar het is bijzonder een woord in deze benauwde tijd voor Gods kinderen. David heeft niet gewaakt, maar hij viel in de zonde. Petrus heeft niet gebeden en hij verloochende zijn meester 3 keer. En kinderen des Heren, als we vanavond afsluiten met een vermanende boodschap, waakt in de gebeden, dan wil ik eindigen met te wijzen op hem, die in de eerste plaats als Sions borg en middelaar gewaakt heeft in Gethsemane's hof. Dan wil ik wijzen op hem die gebeden heeft, zelfs aan het vloekhout der schande. En in Johannes 17 voor zijn lijden, voor zijn kerk op de aarde en in de strijd gebeden heeft. O, dan wil ik wijzen en ik zeg het eerbiedig op hem. Die volkomen nuchter, want hij wilde de edik niet drinken, de prijs betaald heeft voor een slapende, voor een schuldige. Voor een godverdenkende kerk, die zo vaak niet bidt, die zo vaak niet waakt, en die in deze eindtijd met de wijze maagden in slaap is gevallen, en niet nuchter ziet op de toekomst die aanstaande is. Weet u, nou is er maar één weg, om in het einde aller dingen nuchter bevonden te mogen zijn in dat waken en in dat bidden. En dat is alleen als de kerk in de vereniging met Christus uit hem bediend wordt, die nooit slaapt, noch sluimert, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En die de edik geweigerd heeft om als een volkomen zaligmaker de prijs der zielen dat rantsoen aan te brengen. Om een schuldig volk ook in de eindtijd volkomen te gaan zaligmaken. Gemeente, U hebt vanavond een gezegende tijdrede. Als u als een buitenstaander, als een ongelukkige, als een doodschuldige, door de geest der genade en der gebeden, voor het eerst of opnieuw, weer eens levende uitgangen krijgt, naar deze wakende, en naar deze biddende borg en zaligmaker. Want dan is de tijd voor het kort, en zal het niet lang meer duren. Of volk van God, dan zullen daar Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, eeuwig mogen wonen. En dan mag je hem aanschouwen, zonder ooit meer te slapen, zonder ooit meer een ogenblik te zullen stoppen met aanbidden. Dan zult ge hem zien, mag ik het eerbiedig zeggen, volkomen nuchter, aangezicht tot aangezicht. En u dan die gelooft, is hij dierbaar. En als dat het geloof veranderd is in aan, verwisseld is in aanschouwen, dan zullen ze de volheid van de zaligheid mogen delen. En daarom, kinderen des Heren, het einde aller dingen is nabij. Wat een troost. Ik heb ooit eens een ouderling gehoord, die man was 80, hij zei, dominee, ik ben blij dat ik geen 40 meer ben. Want het hoeft voor mij niet meer lang te duren. En dan zal ik mogen zijn op die plaats waar ik God eeuwig mag grootmaken. Geliefde hoorders, het zal met alle gebrek. De Heer heeft geholpen. Al zijn we helemaal niet lekker, dat ziet u ook. Maar we hebben het woord aan uw hart gelegd. En ook van dit kreupele woord zal eenmaal gelden. Het is u geweest een reuken des levens ten leven, of een reuken des doods ten doden. En zo gij zijn stem dan eden hoort, zijt nuchter en waakt in de gebeden. Amen. We zingen tot slot gemeente op Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God, eeuwig guns en vulle guns betonen, daar zullen zij. Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Het laatste of 14e vers van Psalm 69. Omdat dit een bijeenkomst is voor de SGP, een tijdrede voor de SGP, sluit ik niet af met een zegen, maar met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie enige God. U zij al de eer. Amen.